Goedemorgen gemeenteleden en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Zowel voor de mensen die hier aanwezig zijn als voor iedereen die online meekijkt. Tot en met 21 augustus is er geen kinderbijbelklas. Wel is er een crèche in deze weken. Na afloop van de dienst hopen we elkaar buiten op het plein te ontmoeten voor koffie. En ook gasten zijn hartelijk uitgenodigd om een kopje met ons mee te drinken. In deze dienst gaat dominee Joop van het Hof uit Rotterdam voor. Hartelijk welkom, dominee. Ik wens u allen een gezegende dienst. Namens de kerkenraden mag ik nog het volgende doorgeven. Vanmiddag is er in GKV De Burgt in Barneveld weer een dienst die gezamenlijk van deze gemeente, de NGK Barneveld en de GKV Barneveld is. De aanvangstijd daarvan is 16:30. Iedereen hartelijk welkom. De collecte van morgen is voor het project in de Filipijnen. U kunt uw gift in de collectezak doen of overmaken via de Giveit-app. Deze keer dan naar GKV Voorthuizen Barneveld. De bloemen gaan deze keer met een hartelijke groet van de gemeente naar Louisa van de Lage Maat.
Thank you. begin van deze dienst mogen we beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft op een eeuwigheid en die nooit stopt met het werk van zijn hand. Namens die God mag ik jullie ook groeten, want het is genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen.
We zijn dankbaar dat we hier bij u mogen zijn. Dat u ons uitnodigt om in uw huis te komen. En dat we daar een veilige plek mogen vinden. Want Heer, we komen uit een wereld met veel onrust. Heer, er zijn mooie dingen in ons leven. Er is veel waarin u ons zegent en willen u daarvoor de dank brengen. En tegelijk, Heer, komen we vaak ook met een best zwaar gemoed. Heer, want er is zoveel geweld in deze wereld. Zoveel oorlog. Denk aan de situatie in Oekraïne. Als we denken aan de spanningen rond Taiwan. Heer, en er valt nog zoveel meer te noemen. Ver weg, maar ook dichtbij. Ook in ons land zijn er zoveel spanningen in de politiek. In alles wat er gebeurt. En Heer, ook ons eigen leven gaat lang niet altijd vanzelfsprekend en goed. Heer, en met al die dingen. Met al onze kwetsbaarheid. Mogen we bij u komen en mogen we u ontmoeten. Mogen we uw woord horen en mogen we horen dat u ons vrede wenst, dat er genade voor ons is. Heer, we danken u dat u ons zo ontmoet, dat u ons dat wil geven. En daarom willen we u ook vragen, Heer, wilt u alles wegnemen wat tussen u en ons instaat? U kent ons, ook onze zonden. Heer, we bidden u, vergeef ons. Maak de relatie weer zuiver en rein. Heer, maar ook alle zorgen, alle onrust. Heer, help ons om dit uur dicht bij u te zijn. Vul ons daarom met uw Heilige Geest. Verlicht ons als we uit de Bijbel lezen, als er over gepreekt wordt. Heer, als we samen zingen, als we samen bidden. Heer, laat dit een moment zijn waarin we u mogen ontmoeten, waarin we gesterkt worden in ons geloof en waarin we er mogen zijn om u te loven, u te prijzen, u te aanbidden en u te eren. Want u bent het waard. U die midden in deze roerige wereld ons rustpunt wilt zijn. U die in deze wereld ons de weg wijst naar de toekomst. Heer, we danken u voor al die goedheid. En zo vragen we u om bij ons te zijn. In Jezus' naam. Amen. willen nu met elkaar gezang 531 gaan zingen. Jezus die langs het water liep, en daarna zal Ingrid de schriftlezing doen.
We lezen vanochtend twee Bijbelgedeeltes. De eerste is uit Lucas 7, vers 36 tot 8, vers 3. En het tweede gedeelte is uit Lucas 10, dus niet Lucas 19, maar Lucas 10, vers 38 tot 42. Lucas 7, vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging Jezus aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteneind. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou je weten wie die vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet kon terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeesteres van Herodes, en Susanna en nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Lezen we nu nog een gedeelte uit Lucas 10... vanaf vers 38. Toen Jezus en de leerlingen verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk om zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
Na de preek zingen we zometeen opwekking 580, Ik ben zo dankbaar, Heer. Een lied wat zeg maar ook als vertolking kan worden gezien van de houding die de vrouw, die hier centraal staat in dit Bijbelgedeelte, de vrouw die Jezus zalfde, tentoonspreidt. Ik weet niet precies hoeveel fanatieke voetballiefhebbers er hier zijn. Maar afgelopen tijd is natuurlijk uitgebreid Europees kampioenschap voetbal geweest. Voor vrouwen. En een van de reclames die tijdens die wedstrijden voorbij was, was gesponsord door Volkswagen, was de kreet, vrouwen spelen voetbal, geen vrouwenvoetbal. Dat was een hele nadrukkelijke uiting van het feit dat je het voetbal wat daar gespeeld werd serieus moest nemen. Het is natuurlijk jarenlang geweest dat vrouwen helemaal niet mochten voetballen. Zeker in Engeland was het gewoon verboden. En later toen ze het wel gingen doen, nou ja, het was vrouwenvoetbal. Het telde niet echt mee. Het was niet relevant. Iets wat we in onze samenleving natuurlijk wel vaker tegen. Dat dingen die vrouwen doen niet serieus genomen worden. En ik moest daaraan denken toen ik met deze preek bezig was. Namelijk een preek over die salving van die vrouw voor Jezus. En het is een heel bijzondere geschiedenis. Want die salving door een vrouw van de Heer Jezus wordt in alle 4 de evangeliën verteld. En dat is eigenlijk heel uitzonderlijk. Je hebt maar weinig verhalen, geschiedenissen die in alle evangeliën verteld worden. Dat is een soort signaal van hier is iets belangrijks aan de hand. En dat blijkt heel nadrukkelijk als de Heer Jezus, zoals Matthäus en Marcus het vertellen, nadat die vrouw hem gezalfd heeft en daar een gesprek geweest is, dat de Heer Jezus zegt, aan wat deze vrouw gedaan heeft, aan deze vrouw, zal overal waar het evangelie verkondigd wordt, tot haar gedachtenis gesproken worden. Haar gedachtenis. Nou, ik denk dat zeker de reformatorische kerken er niet zoveel aandacht aan besteed hebben. Nou ja, weer een wat overdreven emotionele vrouw met zo'n zalving. Maar iets dat die vrouw door de Heer Jezus hier op een voetstuk gezet wordt en gezegd wordt tot haar gedachtenis. U weet wel, hè, hoe belangrijk dat woord is. We vieren het avondmaal tot gedachtenis van het werk van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt tot gedachtenis van deze vrouw zal overal gesproken worden. Maar goed, dan gebeurt er wel iets bijzonders. Tot gedachtenis van haar zal gesproken worden en haar naam wordt eigenlijk niet genoemd in deze geschiedenis. Zou je zeggen, hoe kan dat nu? Nou, Nee, de naam wordt niet genoemd. Maar als je verder leest in Matthäus en Marcus, dan is er één vrouw die heel dominant naar voren komt in het Leidersevangelie. Eigenlijk de enige vrouw. En dat is Maria van Magdala. Terwijl alle discipelen Jezus in de steek laten. De een verraadt haar. De andere lopen weg. Is er één vrouw, samen met wat andere vrouwen, maar één vrouw die met name genoemd wordt, die aan het voet van het kruis staat. Maria van Magdala. En niet alleen met de kruisiging, ook op het moment dat Jezus sterft, is ze daar. En op het moment dat zijn lichaam van het kruis genomen wordt, is ze daar. En ze gaat mee. Als Jezus begraven wordt in het graf, dan zien we. En ze gaat op paasmorgen, wat ze nog niet weet dat paasmorgen is, naar het graf om Jezus te zalven. Zijn lichaam te zalven. Maria van Magdala speelt een sleutelrol. De enige vrouw die met name genoemd wordt. En dat is dus vrijwel zo goed als zeker ook de vrouw die Jezus gezalfd heeft. Dat kun je ook aan iets anders zien. Matthäus en Marcus vertellen, net als Johannes, de zalving eigenlijk helemaal aan het eind van het leven van de Heer Jezus. En ook de naam van Maria van Magdala komt met name in het Leidersevangelie naar voren. Maar Lucas zegt, nee, weet je, ik wil je ook nog iets anders over deze Maria vertellen. Ze was er niet alleen aan het eind, en daarom hebben we de geschiedenis uit Lucas 7 gelezen. Weet je, en Lucas 8, Maria van Magdala was eigenlijk rondom Jezus aanwezig vanaf het allereerste moment dat de Heer Jezus echt zijn werk ging doen. Ze was daar toen hij de 12 uitzond. Ze was daar toen hij de 72 uitzond. Maria van Magdala. We zullen straks nog kijken wat er over haar verteld wordt. Maar dan is het bijzondere dat als Lucas haar naam van Maria van Magdala uit het Leidersevangelie trekt en naar voren haalt. Want weet u, dat deden de evangelisten wel iets vaker. Dan gooiden ze de volgorde een beetje overhoop omdat ze iets heel erg belangrijk vonden. Bijvoorbeeld de evangelist Johannes heeft iets heel merkwaardigs. Alle evangelisten vertellen aan het eind van Jezus' leven over de tempelreiniging. Want dat is het moment dat het echt misgaat in die verhouding met de fariseeën. Als Johannes het vertelt, vertelt hij het helemaal aan het begin. Hij zet dus als het ware die tempelreiniging, er zijn niet twee tempelreinigingen geweest, maar hij vindt die volgorde niet zo belangrijk. Hij haalt hem naar voren omdat hij zegt, kijk, dit is een kritisch moment. In het leven van de Heer Jezus gaat het om die strijd, om de tempel. En van het begin af aan staat het in het kader van de reiniging van de tempel, het stilleggen van de eredienst van de tempel, omdat de Heer Jezus de nieuwe tempel is. Dus de evangelisten doorbreken wel vaker gewoon de volgorde. Niet omdat iets twee keer gebeurd is, maar omdat ze een ander accent willen leggen. Nou, dat doet Lucas ook. Hij haalt Maria van Magdala uit het Leidersevangelie vandaan en zegt, weet je, ze was al actief. Ze was al een discipel van Jezus, daar kom ik zo op, vanaf het allereerste begin. En op het moment dat hij Maria van Magdala in hoofdstuk 8 noemt, heeft hij ook die geschiedenis van de zalving mee naar voren gehad, want die twee horen bij elkaar. Dus die vrouw die Jezus zalfde, ja, is vrijwel zo goed als zeker Maria van Magdala. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat Jezus zegt, heeft deze vrouw moet centraal staan. Overal waar het evangelie verkondigd wordt, moet over haar verteld worden. Dus ze vertelt ons iets heel belangrijks over discipelschap. Dus het is goed om eens te kijken naar wie Maria van Magdala is. Zo'n vrouw die vanaf het allereerste begin tot het eind een van de meest trouwe discipelen van Jezus was. Dat is, weet u, als Judas vervangen wordt in Handelingen 1... dan zijn ze nog maar met 11 discipelen over en dan moet er een 12e komen. En dan vertelt Lucas over dat proces en dan zegt hij, weet je wat nou het belangrijkste criterium was? Het moest iemand zijn die vanaf het allereerste begin tot de kruisiging, tot de opstanding, alles van Jezus meegemaakt had. En wat Lucas hier eigenlijk zegt, weet je, dat gold dus ook voor Maria van Magdala. Ze was een van de kerngetuigen van het leven van de Heer Jezus. En daarom haalt hij alles naar voren. Hij zet Maria van Magdala op het voetstuk wat de Heer Jezus bij Matthäus en Marcus aangeduid heeft toen hij zei, overal waar het evangelie gebracht wordt, wordt tot haar gedachtenis gesproken. Het is wel goed om nog eens even te kijken naar wie dat dan is, Maria van Magdala. Waarom is ze nou zo belangrijk? Er worden een paar dingen over haar verteld. Het eerste wordt verteld dat er 7 demonen uitgeworpen zijn. Wat we ons daar precies bij voor moeten stellen, weten we niet. En is er één groot risico dat we een aantal geschiedenissen met demonen kennen, die met name te maken hebben over hele extreme uitingen. Mensen die wat wij noemen vallende ziekte hebben. Of mensen die opeens enorm gaan schreeuwen of enorm sterk en gewelddadig worden. Zoals de man bij de Gerasenen. Maar we moeten oppassen dat we beseffen dat bezeten zijn van demonen niet alleen in dat extreme zit. Je zou kunnen zeggen, je bent ook van een demon bezeten. Er zit een blokkade in je leven. Zo zouden wij dat denk ik veel meer uitdrukken. Als een bepaalde gebeurtenis in jouw leven kapot maakt. Jouw leven blokkeert. En dat kan met je persoonlijke zonde te maken hebben. Je kan dingen gedaan hebben waardoor je vastzit. Waardoor je niet meer tot een echt ruim en vrij leven kunt komen. Dus het kan met je eigen zonde te maken hebben, maar het kan ook de dingen zijn die je aangedaan zijn. Hoeveel mensen zijn die door anderen mishandeld, in een hoek gezet, in hun opvoeding, op school of later, en zijn door kapot gemaakt. En die zijn altijd getriggerd. En dat kunnen hele gewone dingen zijn, ik noem het even gewoon. Er zijn mensen die eindeloos last hebben van het feit dat er ooit tegen hen gezegd is, jij deugt niet. Of jij bent niet de moeite waard. Als dat een ouder of een leerkracht is geweest die dat gezegd heeft. Dat zijn dingen die mensen soms zo in hun greep kunnen houden. Vast kunnen maken. Nou, ik denk dat je ook aan dat soort dingen mag denken als je het hebt over demonen. We hebben demonen in onze levens. We hebben die blokkades in onze levens. En soms geeft dat enorme explosies. En soms blokkeert het gewoon. Je mogelijkheid om lief te hebben, je mogelijkheid om te leven. En Maria van Magdala heeft Jezus leren kennen. En wat gebeurt er? Er zijn wel 7 demonen uitgedreven. Een veelvoud aan blokkades in haar leven is opgeruimd. Ze heeft leren leven doordat ze Jezus ontmoette. Hoe het precies gebeurd is, dat wordt niet verteld. Maar dit wordt er verteld. Een vrouw. Ja, misschien is ze helemaal niet eens zo uitzonderlijk geweest. Maar een vrouw die, als ze eerlijk naar zichzelf keek, wist dat ze op zoveel punten beschadigd was en geheeld moest worden, vergeving moest ontvangen, genezing moest ontvangen. En op de een of andere manier heeft ze naar Jezus geluisterd en is dat gebeurd. Het andere wat Lucas van haar vertelt, in onze vertaling komt dat niet goed uit, staat er gewoon Maria van Magdala. Dat is niet wat Lucas letterlijk zegt. Lucas zegt Maria bijgenaamd Magdalena. De andere evangelisten hebben het wel over Maria van Magdala. Maar Lucas zegt heel nadrukkelijk dat is haar bijnaam. Nou kan dat natuurlijk zijn in de zin van je hebt meerdere Maria's en dit was de Maria die uit Magdala kwam. Maar daar kan ook iets anders achter zitten. Magdala was namelijk een stad waar nogal wat negatiefs omheen hing. Er waren voorbeelden van en verwijzingen in de Joodse geschriften dat het een stad was van ja, zeg maar met minder goede reputatie. In Rotterdam zou ik zeggen dat was Maria van Katendrecht. Maria van de Wallen. Maria, en misschien dat wordt wel gesuggereerd, was ze een prostituee, maar dat hoeft helemaal niet. Als je het leven in gebieden kent waar prostitutie is, leven daar niet alleen mensen die van de seksindustrie leven, maar leven daar net zo goed mensen die kiezen voor die omgeving, omdat ze dan lekker zichzelf kunnen zijn. Want dat is nou een omgeving waar je niet zo op je gelet wordt. Waar je gewoon afwijkend gedrag kunt vertonen, zonder dat mensen direct, ze wijst toch naar iedereen de vinger, dus jij valt niet op. Maria van Magdala. Maria, een eigenzinnige vrouw. Ja, nogmaals, het zou kunnen dat ze prostituee is. Het zou ook kunnen, wat in die tijd ook niet geaccepteerd was, dat ze gescheiden was. Of misschien was het een vrouw, wat we uit die tijd ook wel weten, die gewoon weigerde om getrouwd te worden door haar familie. Die gearrangeerde huwelijken weigerde en zich bot opstelde. En daardoor alleen gebleven was. We weten het allemaal niet, maar ze had een hele eigenzinnige positie. Dat blijkt trouwens ook wel. Als ze dan naar Jezus toekomt, in het huis van Simon de Zeloot. Wat ze daar doet, die zalving van Jezus. Ja, dat is buiten alle fatsoenlijke proporties. Mensen die zich netjes gedragen, die niet op willen vallen. Maar Maria heeft er allemaal lak aan. Ze is zo door de Heer Jezus geraakt. Haar leven is geheeld. Alle 7 demonen zijn verdwenen. Ze is vrij. En het enige wat haar interesseert is niet wat de mensen denken. Maar het enige wat haar interesseert is dat ze van de Heer Jezus houdt. En dat ze haar liefde wil tonen. Dat ze dankbaar wil zijn. En wat de mensen zullen zeggen, het zal haar wat. Ja, Simon vindt het ook maar niks. En de mensen in het dorp, want dat is ook wel bijzonder. Die twee noemen Maria een zondares. Jezus doet dat op deze manier niet. Zij wijzen haar af. Maar Jezus zegt: Simon, zie je deze vrouw? Zij heeft het begrepen. Hij zet haar op een voetstuk. Zij heeft het begrepen. Zie je het? Hoeveel ze van me houdt. Hoe ze voor me zorgt. Wat jij niet gedaan heeft. De normale regels van gastvrijheid. Zij heeft het in overvloed gedaan. Ze zet mij op mijn troon. En ze heeft me gezalfd. Met het oog. Staat er in de andere. Met het oog op mijn begrafenis. Ook daar gebeurt iets. Maria is niet alleen een vrouw die heel erg dankbaar is. Voor de bevrijding. Voor het feit dat Jezus haar op haar voeten gezet heeft. Maar ze toont ook een scherp inzicht. In de verkondiging van de Heer Jezus. Want let maar op, de discipelen van de Heer Jezus, die hebben het hele evangelie door. Als de Heer Jezus over het lijden begon, zoiets gaat van alles kan met de Messias. Maar niet dat hij gaat lijden en sterven, dat willen we niet. Maria, of ze het helemaal begrepen heeft, weten we niet. Maar ze heeft het aanvaard. En op het moment dat ze Jezus zalft, zegt hij, ze zalft me met het oog op mijn begrafenis. Een eigenzinnige vrouw van Magdalena. Een zondares die zich gered weet door Jezus. En haar liefde aan de Heer gewoon tegen alle conventies in openlijk tentoonstrijdt. Ja, dat is heel bijzonder. En dan gaat de geschiedenis verder. Lucas haalt Maria naar voren. En zegt, dit is die vrouw tot wiens gedachtenis we spreken. En ze heeft de Heer Jezus zijn voeten gezalfd. En weet je wat daarna gebeurt? Dan komt er in hoofdstuk 8. Ze dient de Heer Jezus met haar bezit. En is het goed om in die zin de structuur van het evangelie in de gaten te houden? Als de Heer Jezus straks verder gaat, dan wordt er verteld in Lucas 8 dat hij eerst zelf predikt. En dat hij rondgaat in de steden. Daarna wordt er verteld dat hij de 12 uitzendt. En daarna wordt verteld dat hij de 70 uitzendt. Je zou kunnen zeggen, dus deze geschiedenis van de zalving en de benoeming van wat Maria daar doet, staat aan het begin van de grote kern van het evangelisatiewerk van de Heer Jezus. Aan het begin zet hij Maria samen met die twee vrouwen uit de sfeer van Herodes. Zet hij neer als de vrouwen die de Heer Jezus dienen met hun bezit. Zoals gezegd, ja, dat is goed. Het werk voor een vrouw die mag dienen. Maar weet je, Maria komt terug. Aan het eind, als de Heer Jezus de verkondiging gedaan heeft, als de 12 uitgezonden zijn, als de 72 uitgezonden zijn, komt Maria terug. Dan wordt er namelijk gesproken over Maria en Martha. En denk erom, wij hebben vaak is in de geschiedenis geprobeerd dat allemaal verschillende Maria's te laten zijn. Misschien zou het kunnen, maar dan gaat het om een type. Maar er is grote kans dat het wel om diezelfde Maria van Magdala gaat die de Heer Jezus gezalfd heeft. Want Maria, die hier getoond wordt, kennen we natuurlijk, wij kennen haar het meest, van de geschiedenis van Lazarus, van de opwekking van Lazarus. Lazarus met zijn twee zussen, Maria en Martha. Maar dan moet u in Johannes 11, waar de geschiedenis van de opwekking van Lazarus verteld wordt, maar eens lezen vanmiddag, vandaag. En dan zult u zien dat als Maria geïntroduceerd wordt, dat dat niet het zusje is van Lazarus. Maar dat Martha en Lazarus geïntroduceerd worden als de zus en de broer van Maria. Maria die de Heer Jezus gezalfd heeft. Johannes 11. En dan wordt in hoofdstuk 12 die zalving ook nog eens een keer verteld. Zo van denken, dat mag je niet vergeten. Maar die Maria, de zus van Lazarus, Maria, de zus van Martha, is degene die de Heer Jezus gezalfd heeft. En in het Lucas-evangelie komt ze dus terug. Eerst wordt verteld dat Maria van Magdala Jezus dient met haar bezit. En nadat de Heer Jezus zijn werk gedaan heeft, komt Maria weer terug. Dat is wat we in de theologie een inclusie noemen. Je hebt een verhaal en daaromheen aan het begin en het eind wordt een bepaald punt gemaakt. Een belangrijk punt. Aan het begin wordt het verteld en aan het eind wordt het verhaal. Namelijk dat deze vrouw een discipel van Jezus. Want wat wordt er over Maria verteld? Van Maria wordt verteld dat ze aan de voeten van Jezus gaat zitten. Wij kennen die geschiedenis met name, dan wordt het een beetje los verteld aan het verhaal van, ja, hoe moet je Jezus nou dienen? Door te werken of door te bidden? Daar is vaak een beetje de tegenstelling gemaakt. Martha is dan de werker en Maria is de bidder. En meestal is dan de conclusie, we moeten het alle twee. Toch is dat niet waar het hier over gaat. Van Maria wordt verteld dat ze aan de voeten van Jezus gaat zitten. Ja, dat was de plek waar ze graag was. Zat Maria's. Maria had Jezus' voeten gezalfd. Ze hield van hem en ze wilde bij hem zijn. Maar op het moment dat ze hier aan zijn voeten gaat zitten, gebeurt er iets meer. Misschien kent u de geschiedenis van Paulus goed. Paulus vertelt ergens wie die is en dan zegt hij, ik ben opgeleid als fariseer. En hoe vertelt hij dat? Ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten. Wie zit er aan de voeten van iemand? Dat was een leerling. En wie waren de leerlingen van een rabbi? Dat waren de mensen die zelf als het ware rabbi wilden worden. En deze Maria, ze gaat aan de voeten van Jezus zitten. En aan de voeten van Jezus zitten, dat was niet stilletjes luisteren. Onderwijs in die tijd ging niet zoals bij ons, van een leraar vertelt wat en de leerlingen nemen op. Zoals hier, ik mag wat vertellen en nu wordt geacht te luisteren. Maar niet te interromperen, want dan word ik bang. Dat ging in die tijd heel anders. Gewoon met elkaar in gesprek. Jezus vertelt iets en de leerlingen vroegen iets. Jezus ging erop in en de leerlingen zeiden iets. En zo was Maria daar als leerling aan de voeten van Jezus. Een geweldige vrouw. Een geweldige vrouw. Ze was de leerling onder de leerling. En het is dan ook niet vervallen, op, niet voor niets, dat op het moment dat het Leidensevangelie verteld wordt, Maria daar zo'n grote rol speelt. Zij is aanwezig gebleven. Ze is als het ware aan de voeten van Jezus gebleven, ook toen hij aan het kruis hing. Ze was aan de voeten van Jezus toen hij stierf. En ze was aan de voeten van Jezus toen hij in het graf gelegd werd. En 's maandags of zondags wilde ze naar het graf om opnieuw te zalven. Maar toen verscheen Jezus aan haar. En toen was zij de eerste evangelist. Een eigenzinnige vrouw. Wat een karakter. Want het was niet zomaar vanzelfsprekend. Het verzet van Martha tegen Maria die aan de voeten van Jezus zat. Een eigenzinnige vrouw die met haar eigenzinnigheid Jezus lief had. Waarom is deze geschiedenis nou zo belangrijk? Waarom zegt Jezus nou, denk erom. Overal waar het evangelie verteld wordt, wil ik dat tot gedachtenis van deze vrouw gesproken wordt. Waarom zet de Heer Jezus haar op een voetstuk? Nou, misschien kende hij zijn kerkgeschiedenis van tevoren al en wist hij dat we de neiging hadden om daar met name mannen neer te zetten. De discipelen, we hebben dat leuke lied gezongen. Jezus die langs het water liep en wie worden er geroepen? Johannes en Andreas. Man, nee, het is hier een hele eigenzinnige vrouw. Het gaat om het feit dat ze een vrouw is, maar ook dat ze zich redelijk losmaakt van allerlei conventies. Het enige wat voor haar telt, is dat ze Jezus volgt. En ik denk dat de Heer Jezus dat neer wil zetten. Die moet dat lef, om je niet door allerlei sociale verwachtingspatronen je in een vakje te laten duwen. Maar er gewoon maar voor één ding te zijn. En dat is om Jezus te volgen. Om hem te dienen. Om hem lief te hebben. En in die zin is Maria van Magdala voor ons een ontzettend belangrijk voorbeeld. De kerk heeft heel de kerkgeschiedenis door de neiging gehad om zich in patronen te laten duwen. Om zelf de macht mee te bepalen. Om aan de kant van de burgerij te staan. Om aan de kant van de nette mensen. Aan de kant van de mensen die wisten hoe het hoorde. Maar Jezus zegt, weet je, laat dat nou eens los. Daar gaat het niet om. Besef wie je bent. Kijk in je leven. Erken de demonen in je eigen bestaan. Je blokkades. Je pijn. Je verdriet. Je fouten. En kom ermee naar mij. Die wil je bevrijden. Want het mooie is ook als die vrouw Jezus' voeten gezalfd heeft, dan zegt de Heer Jezus, je zonden zijn vergeven. Als wat gebroken was in je leven, het is weg. Maar dat staat niet in het teken van het opgeheven vingertje. Wat wij zo vaak hebben als we het over zonde hebben. Jezus zegt niet, wat hij soms ook wel doet, je zonden zijn vergeven, ga heen en zondig niet meer. Hier zegt hij, je zonden zijn vergeven, ga heen in vrede. En zo zet de Heer Jezus Maria op haar voeten. En zo accepteert hij haar als discipel in de kring van zijn leerlingen. En zo geeft hij haar de taak om de eerste evangelist te zijn. Een vrouw vol eigenzinnigheid. Ze had er al voor gekozen om niet het normale patroon te volgen. Ze wilde vrij zijn van alles wat haar bond aan sociale conventies. En ze ging haar eigen weg. En toen ontmoette ze Jezus. En toen ontdekte ze, pas dan word ik echt vrij. En laat dat ook een boodschap in onze tijd zijn. Er zijn zoveel mensen op zoek naar vrijheid. Mensen, zoveel mensen die op zoek zijn naar hun eigen identiteit, los van allerlei regeltjes. Prima. Jezus zou zeggen, zo heb ik er een aan mijn voeten gehad. Maar weet je, je wordt pas echt vrij als je je met al je beperkingen aan Jezus geeft en hem de kans geeft om je te bevrijden, om je zonde te vergeven. En van daaruit ga aan de voeten van Jezus zitten. Weet wat zijn evangelie betekent en ga de wereld in. Geef het door, los van allerlei burgerlijk fatsoen. Geef het evangelie door als de boodschap van bevrijding en verlossing. Dat is waarom Maria op een voetstuk gezet wordt. Ze is zo dankbaar. En daarom wil ze haar leven veranderen. Daarom wil ze haar leven in dienst stellen van Jezus. En niet van het fatsoen. Laten we het lied zingen wat daar iets van laat zien. Ik ben zo dankbaar hier.
Thank you.
Ga samen bidden en danken. Nog twee punten even wil noemen voor de voorbeden. Femke van Dijk. Morgen of ben je vandaag jarig?
Morgen.
En ze wordt 40 jaar. En we willen de Heer danken. En we willen voor haar bidden dat je een mooi jaar ook had. Zo'n kroonjaar. Ja, goed. Een heel ander punt. We gedenken ook broeder Teun Kamphorst. Een broeder uit de Griffemeerkerk, vrijgemaakt van Barneveld Noord, als ik het goed begrepen heb. Die is afgelopen donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. We willen voor zijn vrouw en familie ook bidden. Dat zijn de punten. Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heer, wat is het goed dat we u mogen kennen als een God van liefde. Als een God van bevrijding. Zoals Maria u mocht leren kennen. Als de God die vergeeft. Als de God die je van je demonen, van je blokkades, van je verleden bevrijdt. Niet om je verleden te ontkennen. Je blijft gewoon wie je bent. Maar om vrij te zijn van alles wat je bindt en vasthoudt. En Heer, dat we mogen worden. Ja, vrije mensen. Die echt vrij zijn. Vrij zijn van ons eigen verleden. Vrij zijn van wat ons is aangedaan. Vrij zijn van wat ons is overkomen. En vrij zijn van onze eigen zonden. Maar dat we ook vrij zijn van alle dwingelandij van de samenleving. Dat we vrije, ontspannen mensen durven zijn. En dat het ons er niet om gaat dat we geaccepteerd worden door de wereld. Maar dat we Jezus willen volgen. Wat is Maria daar een geweldig voorbeeld in. Heer, ze houdt van u. En met al haar emotie en met al haar kracht en met al haar verstand wil ze u dienen. Heer, we danken u dat u deze vrouw op een voetstuk hebt gezet en ons ten voorbeeld had. Heer, wilt u ons leren om zo van de vrijheid te houden als deze vrouw. En om zo steeds opnieuw te ontdekken hoe geweldig het is dat u degene bent die ten diepste echte vrijheid geeft. En Heer, zo willen we ook in deze wereld staan. Als mensen die het goede leven leven in dienst van het evangelie. En Heer, dan danken we u dat we dat met ons gehele gewone leven mogen doen. Met de dingen die we meemaken. Heer, u kent ons. U weet wat ons werk is. U weet wat onze zorgen zijn. Heer, we mogen ze voor u brengen. En Heer, u kent ons ook in onze dankbaarheid. En ook dat willen we bij u brengen. Heer, zo danken we u dat Femke morgen jarig mag zijn en 40 mag worden. Heer, we danken u dat u met haar bent meegegaan in de afgelopen jaren. Zegen haar ook in de tijd die komt. Geef haar ook een gezegend nieuw levensjaar. Heer, zo danken we u ook dat we de mooie dingen bij u mogen brengen. Zo'n kroonjaar, maar dat we ook met verdriet bij u mogen komen. Heer, als we denken aan het overlijden van Teun Kamphorst. Heer, de familie deze week hem ook zal begraven. Wees bij zijn vrouw. Wees bij zijn verdere familie. Zegen hen ook deze week die zo intensief kan zijn. Draag hun in hun verdriet en houd hen vast. Ja, Heer, want zo bent u een God van liefde die meegaat in ons leven, in dit bestaan, in deze wereld. En Heer, voor deze wereld bidden we u ook. Want Heer, er is zoveel aan de hand. Heer, we bidden u om vrede. We zien wat er in de Oekraïne gebeurt. We zien wat er in Taiwan gebeurt. Heer, als we ook al die andere oorlogen in Afrika en Azië, de onderdrukking in Korea. Heer, er is zoveel nood. We bidden u, Heer, wil vrede geven. Heer, en als we ook zien wat er op het gebied van klimaat allemaal gebeurt. Al die bosbranden, al die droogte, al de vluchtelingen die daardoor van huis en haard verdreven worden. Heer, we bidden u. Wilt u ontferming tonen? En wilt u ons helpen om ons te ontfermen? Over de wereld die u in onze handen gegeven hebt. En over de mensen die op de vlucht zijn. Heer, en dan kijken we ook naar ons eigen land. Met al die crisis waar de regering eigenlijk geen vat meer op lijkt te hebben. Heer, de crisis in de agrarische sector. Heer, om dat op één lijn te krijgen met de belangen van de natuur. U kent de moeite. Maar Heer, u kent ook de crisis in de opvang van vluchtelingen. Heer, u kent alle nood die er is door een toeslagenaffaire die nog steeds niet is opgelost. Heer, u kent ook al die mensen die met hun handen in het haar zitten, omdat ze het financieel niet meer bol kunnen werken met alle inflatie en met alle financiële zorgen. Heer, er is zoveel aan de hand. En onze regering lijkt zo machteloos. Heer, we bidden u. Wilt u onze regering wijsheid en kracht geven dat ze het land kunnen besturen? En Heer, wilt u maken dat we ook als samenleving ze daarin willen dragen, met ze mee willen denken op een constructieve manier? Heer, we bidden u om vrede. Ja, en Heer, we zien het ook dichterbij. U kent het. U kent de mensen in onze eigen omgeving, misschien in ons eigen leven. Als alles overhoop is, als er pijn is, als er verdriet is. Heer, als de dingen niet meer gaan zoals we ze gehoopt hadden. Heer, dan leggen we ons leven in uw hand. En dan bidden we u, wilt u met de kracht van uw bevrijding en met de kracht van uw evangelie komen en ons de weg wijzen. Ons de kracht geven om onze weg te gaan in deze wereld. Heer, voor onszelf. Maar ook in de hulp aan de mensen om ons heen. Heer, we bidden u dat we als kerk weer leren om er te zijn voor de kleine en de kwetsbaren in de samenleving. Zoals de Heer Jezus dat deed. Die niet wegliep bij de hoeren en de tollenaars. Die niet wegliep bij de mensen die ziek en besmettelijk ziek waren. Heer, u was er. Omdat u ons wilde leren dat uw liefde zich uitstrekt naar dat wat kwetsbaar is, wilt u ons dat ook weer leren. En ga zo met ons mee in deze wereld. Heer, en we danken u voor uw woord. We danken u dat u ons in de Bijbel elke keer opnieuw aan het denken zet. En ons vraagt om naar onszelf te kijken. Heer, wilt u zo ook met ons meegaan. Als de prediking ook van deze dag misschien een plek mag krijgen in ons leven. Heer, zegen dat en ga met ons mee. Heer, zo willen we u vragen. Draag ons vandaag. Draag ons in de week die komt. Ga met ons op weg naar uw koninkrijk. En dat alles bidden we u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan is er nu het gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En we willen afsluiten met het lied Heer, u bent mijn leven. Zeg maar een geloofbelijdenis om samen de week mee in te gaan. Zo worden we de wereld ingezonden. En we mogen dat, die weg gaan dragende de zegen van de Heer. Stel je daarom open voor de zegen van de Heilige. De Heer zegent en beschermt jullie. De Heer laat het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en zal jullie genadig zijn. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en geeft jullie zijn vrede. Amen.